We gaan met elkaar een stukje lezen uit Marcus, hoofdstuk 6. Marcus, hoofdstuk 6. En dan lezen we vers 14 tot en met 29. Staat in mijn Bijbel boven de dood van Johannes de Doper. En koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was bekend geworden. En men zeide, Johannes de Doper is opgewekt uit de doden, en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden, het is Elia. Weer anderen, een profeet, als een van de profeten. Toen dan Herodes van hem hoorde, zeide hij, Johannes die ik onthoofd heb, die is opgewekt. Want hij, Herodes, had Johannes laten grijpen en geboeid gevangen gezet ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar tot vrouw genomen had. Want Johannes had tot Herodes gezegd, gij moogt de vrouw van uw broeder niet hebben. Herodias had het op hem voorzien en wilde hem doden. Doch zij kon het niet, want Herodes had ontzag voor Johannes, daar hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem gehoord had, was hij in grote verlegenheid. Maar hij hoorde hem graag gaarne. En toen er een gelegen dag gekomen was en Herodes op zijn geboortefeest een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn legeroverste en de voornaamste van Galilea, en de dochter van Herodias binnenkwam en danste, behaagde zij Herodes en hun die mede aanlagen. En de koning zeide tot het meisje, vraag van mij wat gij maar wilt, en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, wat gij mij ook vragen zult, zal ik geven tot de helft van mijn koninkrijk. En ze ging heen en zeide tot haar moeder, wat zal ik vragen? En deze zeide, het hoofd van Johannes de Doper. En terstond ging zij haastig naar binnen tot de koning en vroeg, zeggende, ik wil dat gij mij onmiddellijk op een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. En ofschoon de koning zeer bedroefd werd, wilde hij het haar om zijn eden en om hen die aanlagen niet weigeren. En terstond zond de koning een scherprechter met de opdracht het hoofd te brengen. En deze ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen de discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lijk weg en legden het in een graf. Nou, dat is nogal een heel luguber verhaal zomaar in de evangeliën van het Nieuwe Testament. Marcus is eigenlijk de enige die hier met name heel uitgebreid over verhaalt. Ook wel de andere apostelen, maar met name Marcus zeer uitgebreid. Misschien wel goed om dat te weten. Ik heb helemaal in het begin gezegd dat Marcus dit evangelie schrijft voor de Romeinen, waar Petrus gevangen zat. Marcus was een dienstknecht van Petrus. En Petrus heeft als het ware zijn evangelie aan Marcus meegedeeld. Marcus heeft het opgeschreven. En Marcus heeft het met name voor de Romeinen, voor de soldaten, voor de hof, het hof van de keizer, geschreven. Vandaar dat er een uitdrukking hier komt die je nergens anders kunt vinden. In vers 27... daar zegt Marcus, en hij gebruikt daar ook een woord in het Latijn, en dat vind je in het Grieks nergens terug. Daar staat, en terstond zond de koning een scherprechter. En dat is een Latijnse uitdrukking die echt alleen voor de Romeinen zichtbaar waren. Vandaar ook dat dit ook weer een bewijs is dat Marcus dit evangelie aan voor het Romeinse hof geschreven heeft, om te laten zien wie Jezus was. We hebben het hier over koning Herodes. Ja, misschien toch wel goed om dat even uit te leggen. In vers 16 of vers 14, daar wordt gesproken over koning Herodes hoorde van hem. Dat is natuurlijk niet de Herodes die de kindermoord uitvoerde in Bethlehem. Want koning Herodes is, en dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar koning Herodes is 4 jaar voor de geboorte van Christus over gestorven. Nou, denkt u natuurlijk, Roelie, hoe kan dat nou? Want Christus is 4 jaar later geboren. Nou, onze jaartelling stemt niet helemaal overeen met de geschiedenis. Eigenlijk is Christus 6 jaar voor Christus geboren. En koning Herodes de Grote, zoals wij die kennen, koning Herodes de Grote, leefde tot 4 jaar voor Christus. En waarschijnlijk is 4 jaar voor Christus de datum van de kindermoord. Omdat Herodes alle jongetjes tot 2 jaar liet sterven. Dus 6 jaar voor Christus de geboorte van Christus, 4 jaar voor Christus de kindermoord. En ook toen is Herodes gestorven. Na Herodes, Herodes de Grote, kwam er dus een andere Herodes. En dat was Herodes die wij kennen vanuit de Bijbel, Herodes de Viervorst. Misschien wel van gehoord, of Herodes Antipas. En dat was de zoon van deze vreselijke Herodes. En deze Herodes die regeerde over Galilea. We zijn daar wel in de buurt geweest, we hebben daar aandacht aan geschonken, maar aan het meer van Tiberias stond een van zijn paleizen, waarvanuit hij regeerde over Galilea. Hij had nog een ander paleis, hij had nog 3 paleizen. Een van die paleizen stond aan de oostelijke oever van de Dode Zee. En in dat paleis, of in een burcht, daar had hij Johannes de Doper gevangen laten nemen. En daar speelde zich dit af. Deze Herodes was ook bij de heer Jezus bekend. En misschien wel leuk om dat eens even te vragen, eens kijken of u de Bijbel een beetje kent. Heeft u enig idee, dat is een hele mooie quizvraag, heeft u enig idee met welke bijnaam de heer Jezus deze Herodes noemde? Hoe heeft de heer Jezus ooit deze Herodes genoemd? Een hele leuke quizvraag. Ja, een vos. Ja. Kijk, dat moeten we in het gemeenteleven zetten hoor. In Lucas 13 kunt u dat vinden, dat Herodes, de apostelen naar de heer Jezus toe. En dan zeggen ze, Herodes die wil u doden. En dat is dus deze Herodes Antipas. En dan staat er in vers 32, 31 en 32, Herodes wil u doden en... Dan staat in Lucas 13, vers 32, en hij zei tot hen, ga heen en zeg die vos. Zie, ik drijf boze geesten uit. Dus hier noemt de heer Jezus Herodes een vos. Waarom? Omdat Herodes gluiperig was. Herodes was slim. En Herodes die wilde eigenlijk van alle kanten een beetje meedoen. Hij wilde er voor de Romeinen zijn, maar hij wilde er ook voor de Joden zijn. En deze Herodes, dat was een hele slimme, slimme kerel. Deze Herodes, die was getrouwd. En nou, dat weet u waarschijnlijk niet waar dat staat. Maar deze Herodes was getrouwd met een dochter van een Arabische koning. En deze Arabische koning wordt in 2 Korinthe 11 genoemd. Die bewaakte Damascus en daar heeft Paulus het over. En deze vrouw had de naam de betrouwbare. En Herodes heeft zijn vrouw op een gegeven moment van zich afgestoten. Omdat hij zijn oog had laten vallen op de vrouw van zijn broer Filippus. En dat was Herodias. En toen is hij met Herodias verder gegaan. En heeft de vrouw afgestoten. En het was dus de dochter van de Arabische koning. Die dus in het huidige Jordanië woonde. En toen kwam er bijna oorlog. Maar toen hebben de kant van de Romeinen hebben voor de kant van Herodes gekozen, zodat die oorlog niet kwam. Maar dit is een beetje de geschiedenis van Flavius Josephus, zoals hij dit beschreven heeft. Nou, deze Herodes, dus een klein beetje iets dat u weet over wie we het hebben, die dus ontrouw was en zomaar de vrouw van zijn broer genomen had. Over deze Herodes gaat het. En hij hoorde van Jezus. En weet je, dan zie je precies hetzelfde als wat je ook later in de Bijbel kunt lezen. Er was een gedachtevorming over Jezus. Sommigen zeiden, het is Johannes de Doop. Anderen dachten, het is Elia. En weer anderen dachten, het is een van de profeten. En u weet dat we het daar wel eens over gehad hebben. Vlak voordat hier Jezus verheerlijkt werd. Laat het maar even lezen in Marcus 8. Marcus 8, net een paar bladzijden verder. Daar heb je precies hetzelfde. In vers 27. Marcus 8, vers 27. Daar staat. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg vroeg hij zijn discipelen en sprak tot hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper en anderen Elia, weer anderen een van de profeten. Nou, wat mij dus heel duidelijk opvalt, dat na 3 jaar zoveel wonderen en tekenen, zoveel gesproken te hebben, er bij niemand de gedachte opkwam, het zou wel eens de Messias kunnen zijn. Niemand. Hoe is mogelijk, hè? Het is niet voor niets dat er in de Bijbel staat dat het Joodse volk geslagen is met ogen van blindheid. Hè? Dat ze het niet gezien hebben dat hij de Messias was. Terwijl de Heer Jezus zo duidelijk de werken van de Messias volbracht heeft. Maar ze dachten Johannes de Doper, Elia, een van de profeten. Maar de Messias, nee, daartoe waren ze niet gekomen. Nou, dan lezen we in het gedeelte wat we met elkaar uit Marcus 6 gelezen hebben, dat Herodias, die merkte dus dat Johannes recht door zee ging en tegen Herodes gezegd had, ja, je mag niet zomaar de vrouw van je broer nemen. Johannes was iemand die niet eromheen draaide. En dat zien we eigenlijk in het hele karakter van Johannes. In de Jordaan, bij de Jordaan, als hij de Farizeeën aan zag komen, zei hij, jullie adderige broed, wat komen jullie hier doen? En hij was zo, ja, hij had geen blad voor zijn mond hoor. Hij vertelde zoals het op aankwam. En daar maak je natuurlijk geen vrienden van mee. Maar het was wel zo dat de hele Jordaanstreek en heel Judea en heel Jeruzalem naar hem uitliep en zich door hem liet dopen. Het was een hele radicale prediking. Nou, en deze Herodias, die kon Johannes niet uitstaan. En die wilde Johannes dus kost wat het kost, staat er in vers 19. Herodias had het op hem voorzien en wilde hem doden. Maar ze kon het niet, omdat Herodes ontzag had voor Johannes. En het zou best kunnen zijn dat Herodes Johannes gevangen gezet heeft om hem te beschermen voor Herodias. Als het ware om hem op deze manier te beschermen. Maar aan de andere kant, als je nou deze geschiedenis ziet. Een slappe koning Herodes. Een fanatieke vrouw Herodias. En Johannes. Aan welk trio moeten we dan denken uit het Oude Testament? Agab. Isabel. En Elia. Kunt u zich nu een beetje voorstellen dat de Heer Jezus, als hij het over Johannes de Doper heeft, dat de Heer Jezus Elia is gekomen? Want Johannes was een voorvervulling van de Elia die straks zal komen, vlak voor de wederkomst van Christus. En u weet wel, Elia is een van de 2 getuigen die je in het boek Openbaring weer terugvindt. Maar zoals Elia ook, als het ware, wederkomt, zo heb je het ook met de Heer Jezus. Johannes de Doper werd verworpen en ook Jezus werd verworpen. Maar Johannes de Doper komt straks als het ware als de Elia weer terug. En ook Jezus komt straks als de Messias zeker terug. Johannes spreekt tot het geweten van Herodes. En dan is het eigenlijk heel mooi om te zien eigenlijk hoe Herodes hierop reageert. Laat het even lezen in vers 20. Daar staat, Herodes in vers 20 had ontzag voor Johannes. En dan komt het eerste, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig man was. En het tweede, hij wist ook dat hij een heilig man was. Een rechtvaardig man, dat is een man die, ja, onberispelijk, er is een vertaling die spreekt over een onberispelijk man. Dus hij wist dat Johannes onschuldig vastzat. Ten tweede, hij wist dat Johannes een heilig man was. Dat betekent dat hij een toegewijde aan God was. Dat hij in dienst van God stond. Dat wist hij. Het gevolg daarvan was, en dat staat er ook, daarom, en dat is het derde, en dat staat in hetzelfde vers 20, beschermde hij hem. Hij nam hem in bescherming. En dan staat er, en als hij hem gehoord had, was hij in verlegenheid, want hij hoorde hem graag. Hij hoorde hem graag spreken. Nou, dan zou je toch kunnen denken, Herodes, neem je verantwoordelijkheid. Doe wat je moet doen. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Hij liet het eigenlijk op zijn beloop. Wat zeg je? Ja, Pilatus ook. Pilatus heeft precies hetzelfde. Die was dan meer de stadhouder over Judea. Herodes wist het zo goed. En het raakte hem. En hij deed het niet. En weet je, dan komt dat hele wonderlijke stukje. Hij werd in verlegenheid gebracht. Daar staat er letterlijk. Hij werd in verlegenheid gebracht. Hij stelde het uit. En dan komt dat, die uitdrukking in het 21e vers. En toen er een gelegen dag gekomen was. Weet je, als je uitstelt en het gevaar dreigt, want het gevaar dreigt dat er iemand is die Johannes om wil brengen. Dan komt er, als jij niet doet wat je moet doen, dan komt er altijd een gelegenheid dat dat gebeurt wat nou juist niet moest gebeuren. Je stelt het uit. En weet je, dat is, ja, daar ben ik soms ook best wel eens bang voor, dat mensen soms heel graag naar de gemeente komen, aangeraakt worden, ze luisteren het woord, ze horen het graag, maar ze doen er niks mee. En het blijft hangen. En het leidt eigenlijk tot niets, of eigenlijk tot een nederlaag. Er was een dreiging. En deze dreiging kende Herodes. Want Herodes wist heus wel hoe Herodias erover dacht. Als ze de gelegenheid kreeg, dan zou ze Johannes gedood hebben. Hij kende die dreiging, maar hij deed er niks mee. Hij liet het maar gaan. Hij pakte het niet aan. Iemand had het voorzien op de dood van Johannes de Doper. Mag ik het misschien overbrengen naar ons persoonlijk leven? Mensen, iemand heeft het voorzien op de dood van ons geestelijk leven. Iemand heeft het voorzien op het leven van onze kinderen. Het geestelijk leven van onze kinderen. Iemand heeft het voorzien op ons huwelijk. We hebben een vijand. Er is iemand die probeert om ons onderuit te halen. En als je dat niet serieus neemt en niet aanpakt op de manier zoals God ons dat aanreikt, dan komt er op een gegeven moment een gelegen dag. Zoals het hier zo mooi staat, op een gelegen dag. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het waar je je eigenlijk tegen had moeten wapenen. En dan staat er dat Herodes voor zijn verjaardag dus een feest organiseerde. En al zijn waardigheidsbekleders, legeroversten en voornaamsten uit Galilea waren daar allemaal gekomen. En daar zal zeker heel wat gedronken zijn. En dan komt het dochtertje van Herodias en die mag naar de mannen, en dat was meestal een mannen aangelegenheid, vermaken, dansen. En ik weet niet wat dat meisje allemaal gedaan heeft, maar het zal zeker tot de zinnelijke prikkels van deze mannen ook gesproken hebben. En dan is deze Herodes zo buiten zinnen, dat deze Herodes, die zegt dan op een gegeven moment, vraag van mij wat gij wenst. En dat zal u gegeven worden. als Herodes dit zegt, vraag van mij wat gij wenst. Weet u wat Herodes dan doet? Dan legt hij zijn eigen wil in de handen van een ander. Wat gij wenst. Niet meer wat ik wens, maar wat gij wenst. Er zijn situaties waarin je kunt komen dat er dingen met je gebeuren die jij niet wilt, maar die anderen willen. En dat gebeurt onder andere in deze situatie. En als wij de vijand niet concreet en duidelijk aanpakken en niet concreet en duidelijk uitschakelen, terwijl God zo tot ons gesproken heeft, ons hart zo aangeraakt heeft, en als we het uitstellen en niet doen, dan komt er een moment dat we net zoals Agab en net zoals Herodes een willoos instrument worden. En dat er dingen met ons gebeuren die wij niet willen, maar die de vijand wil. En daar wil de Heer ons in deze geschiedenis voor waarschuwen. En dan wordt inderdaad Johannes gedood. Gods woord wordt als het ware geëlimineerd op dat moment in het leven van Herodes. En dan staat er in vers 29, en toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lijk weg en legden het in een graf. Ik vraag me altijd af, hoe hebben ze dat in het graf gelegd, met of zonder hoofd? Maar ze hebben Johannes begraven. Wat wel heel bijzonder is, Johannes had ook op dat moment nog discipelen. Terwijl dit gedeelte helemaal niet zo lang plaatsvond. Hij kijkt hier wel een beetje terug natuurlijk op dat wat er gebeurd was met Johannes de Doper. Maar Johannes heeft heel wat jaren daar in die cel gezeten. Want u weet ook waarschijnlijk wel dat er een moment was dat Johannes twee van zijn discipelen naar de Jezus toestuurde met de vraag, bent u het nou die we moeten verwachten of bent u het nou niet? En dan zou je bijna kunnen denken, Jezus, ga nou toch even met die discipelen mee en bemoedig Johannes nou even. Maar dat doet Jezus niet. Jezus stuurt die discipelen terug en die zegt, zeg maar tegen Johannes, wat jullie zien. Er worden melaatsen gereinigd, er worden blinden zienden en vertel hem dat maar. En daar moest Johannes het dan maar mee doen. Hè? Zou het iets te maken hebben met dat vers wat staat in, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Johannes 3 vers 30... Johannes 3, vers 30. Daar komen een paar discipelen naar Johannes toe en die zeggen, joh, degene die u gedoopt heeft, die doopt ook. En er zijn ook discipelen die naar hem toe gaan. Een beetje concurrentie tussen Johannes de Doper en Jezus. En dan zegt Johannes de Doper zo mooi, in vers 29 van Johannes 3. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, Johannes noemt zich hier de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. En dan komt het. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Nou, dat het zo concreet in het leven van Johannes moest plaatsvinden. Ik moet minder worden. Dat Johannes achter gesloten deuren weggemoffeld werd. En dat, het is onvoorstelbaar dat de grootste aller tijden, want dat zegt hier Jezus, er is nooit iemand hier op aarde geweest die groter was dan Johannes de Doper. En dat de grootste aller tijden zo minder geworden is, om Christus meer te laten worden. Nou, dat kunnen wij niet verklaren. Daar hebben wij geen antwoord op. Ik denk, als je zo naar het leven van Johannes de Doper kijkt, dan zal Johannes de Doper misschien in de gevangenis wel eens het uitgeroepen hebben, God, waar bent u nou? Waar bent u? Wat zal Johannes de Doper misschien in geloofstwijfel geweest zijn? En toch lezen we daar niet over. Het enige wat we weten, dat is dat Johannes zei, hij moet meer worden en ik moet minder worden. En zo heeft Johannes de Doper zichzelf als het ware gegeven aan de Heer. Zoals niet velen hem dat later ook nagedaan hebben. In ieder geval, ja, de belangrijke les die we uit deze geschiedenis kunnen leren, dat is als wij niet dat doen vandaag wat de Heer van ons vraagt, dan komt er een gelegen dag en dan kan het niet meer. En daarom, iemand zei eens een keer, als God van ons vraagt om iets vandaag te doen, doen we het dan niet morgen. Satan zegt altijd vandaag, en, of God zegt altijd vandaag en Satan zegt altijd doe het morgen maar.